Dames en heren.
Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar Alleen Mama. Een podcast waarin we de wereld van het bewust alleenstaand moederschap verkennen. Mijn naam is Marlies en ik ben alleenstaand moeder van twee prachtige kinderen. En in deze serie duiken we in de verhalen, de uitdagingen, de mooie momenten die komen kijken bij het moederschap zonder partner. Of je nu al moeder bent, het overweegt of gewoon nieuwsgierig bent, hier ben je denk ik aan het juiste adres.
Veel plezier met het luisteren.
Ja, daar zit ik weer. Deze aflevering wil ik jullie vertellen over mijn zwangerschap van mijn tweede en ook hoe de bevalling is gegaan. Zoals ik vorige keer had verteld, had ik het deze periode helemaal aan niemand verteld. Dus niemand wist dat ik de terugplaatsing had gehad. En toen op de dag dat ik dacht, zou het misschien raak kunnen zijn, toen was ik aan het werk en toen ben ik naar een collega gelopen. En zij had ook een IVF-traject doorlopen. En toen zei ik, heb stiekem een terugplaatsing gehad en ik denk dat ik zwanger ben. En waarom ik het dacht, misschien was het hoop, misschien was het intuïtie, ik heb geen idee. Maar goed, ik dacht het in ieder geval. Dus na die dag ben ik terug naar huis gegaan en heb ik een test gedaan. Super onhandig natuurlijk. Het was aan het einde van een dag. Dat wordt al niet geadviseerd. En het was ook nog eens pas 7 dagen na de terugplaatsing. Dus dat is eigenlijk veel te vroeg. Maar omdat ik geen hormonen had gebruikt deze periode, omdat het in mijn natuurlijke cyclus is teruggeplaatst, was het HGC wat gemeten zou kunnen worden, dat zou dan duiden op een zwangerschap. Dus ik ben die test gaan doen en ja hoor, ik zag een mega mini streepje. En ik was inmiddels de koningin van het testen, dus als er iets te zien was, dan was dat wel zo. Dus ik heb gisteren eventjes in mijn app teruggelezen wat ik naar mijn collega stuurde. En wacht, ik pak het er heel even bij. Yes, ik heb hem gevonden. Ik had haar gevraagd, weet jij nog na hoeveel dagen na terugplaatsing van je cryo je positief hebt getest? I know, het is geen enkele hulp of richting voor mij, maar voelt lekker. Wil het trouwens echt graag stilhouden? Dat wil ik deze keer graag. Dus zij reageerde, liever, tuurlijk hou ik het stil. Fijn dat je het vertelde en bericht maar als je iets wilt weten. Mag altijd, hopelijk kan ik je een beetje helpen. En toen schreef ze ook nog, ik heb eerlijk gezegd geen idee meer hoe lang daartussen zat, moet ik even terug gaan zoeken. Maar denk wel dat het iets van 2 weken was. Dus in die tussentijd had ik een test gedaan en zag je dus dat plaatje. Dus ik stuurde, zie jij wat ik zie, net met avondurine en binnen de tijd. In het echt is hij iets duidelijker, maar krijg hem er niet goed op. En zij reageerde, ja, hij is te zien, maar afwachten. En toen stuurde ik nog, zeker afwachten, I know, maar het lijkt erop dat het begin er is. En toen had ik gezegd dat ik natuurlijk een soort van relax zou gaan doen en niet te veel nadenken. Maar ja, toen ik dat eenmaal had gezien, ging mijn hoofd helemaal op hol. Dus de volgende ochtend meteen weer een test. En daar was ook een lijntje te zien. Toen ben ik een soort van op hol geslagen met testen. Dus toen testte ik echt heel erg veel. Ik zal een rijtje van die testen ook wel op mijn Instagram plaatsen. Want ja, mij gaf het heel veel rust. Omdat ik dacht, oh, maar zal het wel goed gaan? En loopt mijn HCG wel op? Hè? Dat is dat hormoon wat je aanmaakt zodra je zwanger bent. Dus ik ben heel erg die testen met elkaar gaan vergelijken. Met dezelfde soort urine, op het soort vanzelfde tijdstip. Wordt het lijntje donkerder? Dat zou een goed teken zijn. En wordt het lijntje lichter? Dan in mijn geval had ik geconcludeerd dat dat misschien niet zo'n goed teken was. Maar ik werd helemaal onzeker ervan. Dus, en ik hou best wel van controle. Dus al dat testen gaf mij een soort van gevoel van controle. En toen mocht ik op een gegeven moment, na 2 weken na terugplaatsing, mocht ik die test doen van het ziekenhuis. En die had ik gedaan en die was ook positief. Dus ja, ik was wel degelijk zwanger. Dus ik het ziekenhuis een bericht gestuurd dat ik zwanger was. En dan werd er een echo ingepland, ik geloof rond de 8 weken. My oh my, hoe kun je nog zo lang wachten als je denkt dat je, als je weet dat je zwanger bent, maar ook de onzekerheid hebt van, van de periodes daarvoor, van de miskraam en van al het wachten, al die tijd. Dat vond ik echt heel erg moeilijk. En toen heb ik een verloskundige benaderd die mijn zwangerschap heeft begeleid van mijn dochter. En zij zei, weet je lieverd, kom maar even langs. Nu is echt nog te vroeg, maar als je volgende week even langskomt, dan gaan we gewoon kijken, zit het op de goede plek? Is er zich al iets aan het ontwikkelen? En dat vond ik zo ontzettend fijn. Ja, ik vond het gewoon echt heel erg spannend en ik was echt heel erg onzeker. En dat ik nu maar een week hoefde te wachten in plaats van nog 4 of 3 weken, vond ik echt heel erg prettig. Dus ik ben daar naartoe gegaan en gelukkig zag het er goed uit. Die eerste keer was er volgens mij zelfs al een klein hartje te zien. Dat is natuurlijk minuscuul, maar hij deed het. En helaas had ik ook wel af en toe wat bloedverlies in die periode. En dat maakte me nog weer onzekerder. En dacht ik, oh, zal het wel goed gaan? Zal het wel blijven zitten? En natuurlijk kun je rationeel bedenken van, nou, hè, als het niet goed is, dan is het ook beter als het niet doorgroeit. Maar je wil gewoon zo graag zwanger zijn en zwanger blijven en dat het naar een gezond kindje leidt. Dat rationele lukte mij niet zo heel erg goed om constant vast te houden. Dus ik ging ook erg in de emotie. Niet dat ik helemaal in de paniek was of zo, maar ik vond het gewoon wel echt heel erg spannend. Dus gelukkig, en dat, ik ben haar zo dankbaar, mocht ik echt elke week in die eerste periode bij haar komen voor een echo. En dan kon ik heel even zien van, oh ja, het zit er nog. En het is aan het groeien. En het gaat de goede kant op. Er was geen aanwijzing dat het mis zou gaan. En dat is het gelukkig ook niet gegaan, hè, in dit geval. Dus dat is heel erg fijn. En toen ben ik lekker op vakantie gegaan. En toen direct na mijn vakantie mocht ik weer even langskomen. En toen had ik geloof ik ook redelijk vlot die echo van het ziekenhuis. En ja, toen ging het zeg maar echt beginnen. En toen mocht ik gaan nadenken of ik mee wilde doen met of ik de NIPT-test wilde doen. Dat was bij mijn dochter, was die er nog niet, maar bij mijn zoon wel. En ik geloof dat die nog steeds beschikbaar is. Dan ga je via bloedafname, kun je laten onderzoeken of er een grotere kans is op een aangeboren chromosomale afwijking. Oké, dat woord kan ik niet uitspreken, maar ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. En dan gaan ze onder andere kijken naar Down, maar dan zijn er nog 2 andere trisomie-afwijkingen waar ze naar kijken, want bij die 2 is je kindje dan ook niet levensvatbaar. En dat wilde ik heel graag uitgezocht hebben, want stel dat er wel iets uit zou komen, dan wilde ik gewoon daarop voorbereid zijn en weten wat ik daarmee zou kunnen doen. En toen heb ik meteen ook de nevenbevindingen mee laten nemen en dan kijken ze dus zeg maar ook naar je eigen bloed of DNA, of daar een afwijking in te vinden is. En ja, natuurlijk vond ik dat spannend. En tegelijk dacht ik, ja, maar als er iets is, kan ik het maar beter nu weten. Want dan kan ik er misschien nog naar handelen. En daar kwamen geen nevenbevindingen uit. En ook geen verhoogde kans op een kindje met een chromosomale afwijking. Ja, dus dat was heel erg fijn. Ik geloof dat ze die NIPT-test doen in week 11, 12, zoiets. En dan krijg je op een gegeven moment de uitslag na een week of 2 weken. Nou, dus toen had ik die onderzoeken gehad en toen stond de volgende echo in het ziekenhuis gepland met 20 weken. Want dat is een grote echo die ze toen nog deden. Die doen ze volgens mij nu nog steeds, maar nu doen ze hem ook rond de 13 weken. Zodat je al eerder kunt zien of er eventueel afwijkingen zijn in de foetus of in het kindje wat aan het groeien is. Maar ja, ik was nog steeds onzeker en gelukkig mocht ik nog steeds heel vaak even langskomen. Niet per se voor een echo, maar ook gewoon even hartje luisteren, even horen of het allemaal nog goed ging daarbinnen. En ja, ik was natuurlijk mega nieuwsgierig, dus ik heb ook een geslachtsbepalende echo laten maken. En ik weet nog dat ik dacht, oh, dit is gewoon ook een meisje, want ja, ik maak blijkbaar meisjes. En met die instelling ging ik ook daarheen en een goede vriendin van me ging met me mee. En ik weet dat ik daar lag en dat echo-apparaat dat ging zo op me. En toen zei ze, kijk, hier zie ik een piemel. En toen dacht ik, een piemel, dat betekent een jongetje, maar dat kan niet. Hoe kan ik nou een jongetje opvoeden? Dat kan ik toch helemaal niet? Dat was het eerste wat door me heen ging. Omdat ik zo een soort van aanname had dat het gewoon ook weer een meisje zou zijn. En toen eenmaal buiten en toen eenmaal het een beetje geland was, ja, vond ik het natuurlijk helemaal fantastisch. Een meisje en een jongen. En nogmaals, alle clichés zijn waar. Het ging mij er alleen maar om dat hij of zij gezond zou zijn. En daar wees ze alles gelukkig op. Nou, dus tot een week of... Dus die echo had ik gemaakt. Dat doe je meestal rond de 14, 15 weken of zo, dat je het kunt zien. En ik kan natuurlijk niet langer wachten, dus dat heb ik toen laten doen. En tot een week of 18 ben ik met regelmaat naar de verloskundige geweest om even de bevestiging te horen dat het nog goed ging. En dat was gelukkig elke keer zo. En ja, zo fijn dat dat op die manier kon. En ik denk dat ik mijn zoontje vanaf een week of 17, 18 begon te voelen. Ik dacht stiekem al vanaf een week of 15, 16, maar heel veel mensen zeggen dat dat niet kan. Dus laten we het op 17, 18 weken houden. En dat gaf me zoveel bevestiging. Elke keer voelde ik hem eventjes bewegen. En ja, hoefde ik dus niet meer van buitenaf die bevestiging te krijgen, maar gewoon voor mezelf. Oh, hij beweegt lekker. Dus dan ja, durfde ik er wel meer op te vertrouwen dat het gewoon goed ging. En met een 20 weken doen ze een wat uitgebreidere echo. En dan gaan ze kijken of de bloedsomloop goed is, of het hartje er goed uitziet, of alle organen aanwezig zijn. En dat was zo, dus dat was heel erg fijn. Mijn moeder was met me mee. Die ging heel vaak met me mee, wat ik heel erg prettig vond. En dus daar ging ik ook met een gerust hart weg. Alhoewel, niet helemaal een gerust hart, want ze vertelde me dat mijn placenta voor een groot deel voor de uitgang van mijn baarmoeder lag. En dat is een probleem, want als een kindje geboren wordt, dan moeten ze door je baarmoedermond natuurlijk naar buiten. En daar lag de placenta voor. En dat noemen ze een placenta previa. En dat vond ik heel erg spannend, want het zou kunnen dat er een bloeding optreedt, omdat er een bepaalde druk op komt te staan. Het zou kunnen dat het voor complicaties zorgt. En die kansen zijn allemaal niet per se heel erg groot, maar het maakt voor mij wel weer onrustig. En ja, dat vond ik wel heel erg jammer. En ik was al wat onzekerder deze zwangerschap en dit droeg daar niet per se positief aan bij. En dan heb ik de mazzel dat ik een hele lieve gynaecoloog in mijn directe omgeving heb, die zei, weet je Marlies, als het nodig is, app me of mail me. Vragen kan altijd, ik leg het je nog een keer uit. En dat heeft me heel erg geholpen. Ze heeft me heel erg gesteund in, hè, de kans is zo groot dat dit gebeurt. Meestal trekt zo'n placenta weer iets op, dus dan verdwijnt het voor de uitgang, zeg maar. En dat was uiteindelijk ook zo. Dus de placenta is met mijn achterwand, denk ik, wat omhoog geschoven, waardoor mijn uitgang, zeg maar, weer vrij was. En dus ook de kans op bloedingen weer verdween. En dat vond ik heel erg fijn. Wat ik in die periode wel had gedaan, was stel dat er wel op een moment een bloeding zou optreden, mensen in mijn omgeving even geïnformeerd van, hey, zou jij dan op mijn dochter kunnen passen, zodat ik naar het ziekenhuis kan? En dat had ik ook voor 's nachts geregeld, dat had ik met mijn buren geregeld, die hielden hun telefoon aan. En dat gaf mij heel veel rust, zodat ik wist, oké, stel dat er iets is, dan kan ik handelen. Wat bij die 20 weken echo ook naar voren kwam, was dat hij wat groter was dan gemiddeld. En later gaf mijn verloskundige aan van, hey, daar moeten we eigenlijk wel wat mee doen. Laten we een zwangerschapsdiabetes test doen. Dus die werd ingepland. Ik weet echt niet meer precies met hoeveel weken. Het zou zomaar 26, 27 weken geweest kunnen zijn. En dan moet je naar het ziekenhuis toe en dan krijg je, daar moet je nuchter naartoe. En dan prikken ze bloed, meten ze meten ze je suikerwaarde. En dan moet dat binnen een bepaalde range zitten. En dan krijg je een of ander mega zoet drankje. Sommigen vinden het heel erg vies. Ik vond het wel lekker, dus dat was mijn voordeel. Maar achteraf gezien misschien ook wel het nadeel, want dan gaan ze daarna kijken hoe hoog je bloedsuiker dan is. En die was te hoog. Net iets. Het was niet heel erg veel, maar wel de diagnose zwangerschapsdiabetes. En dan kom je daar weer in een heel traject. Dus ik moest leren prikken. Ik moest mijn voeding in de gaten gaan houden. Ik heb een afspraak gehad met de diëtiste. En dan gaan ze kijken, wat eet je op een dag? Wat zou je kunnen veranderen? En ze gaan je leren dat je dus na elke grote maaltijd, moest ik 1 uur daarna prikken om te meten hoe mijn bloedsuikerwaarde was. En was die binnen een bepaalde range, dan was het goed. Maar was die daarboven, dan had ik dus of te veel suikers gegeten of te veel koolhydraten die zich dan om hadden gezet in suikers. En moest ik dus iets aanpassen. Nou, geef mij een opdracht en ik ga ermee aan de slag. Dus ik was heel serieus. Ik heb heel erg goed gekeken naar wat eet ik wel, wat eet ik niet. Waar reageer ik goed op, waar reageer ik minder goed op. En het gezellige was, ja, ik noem het maar even zo, was dat een vriendin die bij mij in de straat woont, die had tegelijkertijd met mij zwangerschapsdiabetes. Dus we gingen ook voor elkaar bakken. Je hebt allemaal leuke kookboeken waarin je kunt bakken zonder suiker. En waarop dan ook staat dat ze voor diabetespatiënten goed zijn. Dus we hebben heerlijke dingen voor elkaar gebakken. En ik had echt lekkere dingen te eten. Alleen niet met de gewone suiker, maar op een andere manier gezoet. En ja, daar was ik eigenlijk wel heel tevreden mee. En gelukkig verliep dat ook allemaal goed en soepel. Mijn waardes bleven mooi binnen de lijnen. Ik voelde me goed. Ja, ik had af en toe wel trek, want ik kan best wel wat eten. Maar ik voelde me goed en het vertrouwen begon echt wel weer te groeien. Nou, toen ging ik zo langzaamaan richting de 34 weken en dan zou mijn verlof beginnen. En dat vond ik heerlijk. Het idee dat dan mijn dochter nog eventjes op school zou zitten, dat ik lekker kon kokonnen, dat vond ik een heel fijn idee. Waren het niet dat toen weer een coronagolf Nederland binnenklapte en we allemaal in lockdown gingen en ik dus met mijn lieve kleuter en mijn dikke buik thuis zat. En dat vond ik best pittig. Ik vond het ontzettend gezellig dat ze zoveel thuis was. En tegelijk miste ik mijn momenten van rust. En gelukkig hebben een heleboel mensen in mijn omgeving me daarbij geholpen. Hebben ze mijn dochter af en toe meegenomen. Of we keken gewoon lekker samen een film. En dan kon ze zo heerlijk haar hand op mijn buik hebben. En te voelen wat haar broertje allemaal aan het doen was. En ging ze ook tegen hem praten. Dus aan de ene kant was het een hele mooie, hele bijzondere periode. Want ja, wie maakt dat nou mee dat je in het laatste stuk zo kunt kokonnen met je eigen gezin? En aan de andere kant vond ik het ook gewoon wel pittig, omdat ik best wel wat rust miste. Maar gelukkig is ook dat allemaal wel goed gekomen. Ja, en toen tijdens dat verlof ging ik natuurlijk wel echt wel richting mijn bevalling. Alleen doordat de bevalling van mijn dochter zo ontzettend lang had geduurd en uiteindelijk in een keizersnede was geëindigd, zeg maar. Ja, was ik toch een beetje angstig voor weer een vaginale bevalling. En ben ik in gesprek gegaan met de gynaecoloog. En zij gaf ook aan van ja, het kan gewoon nog een keer. Maar de dienstdoende gynaecoloog toen der tijd heeft wel genoteerd in jouw dossier dat ze niet per se een vaginale bevalling zou aanraden. En dat was voor mij het sleutelwoord om voor een geplande keizersnede te gaan. En ja, ik wist dat het herstel pittig zou gaan worden. Maar het gaf me ook heel veel rust. Het zou betekenen dat ik met mijn koffertje naar het ziekenhuis zou gaan. Dat ik niet per se midden in de nacht oppas voor mijn dochter moest regelen. Maar dat ik het enigszins kon organiseren. En dat vond ik een heel erg prettig idee. En dat was dus ook zo gepland. Ik geloof dat ik op vrijdagochtend naar het ziekenhuis ben gegaan. Of het was donderdagochtend. Nee, het was donderdagochtend ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Mijn dochter ging toen naar school. En toen kon zij bij mijn broer blijven, gelukkig. En ging ik met mijn moeder naar het ziekenhuis. En hebben we daar, dan moet je je installeren. Dan krijg je je ruggenprik, wordt gezet. En dan is het wachten tot je naar de OK mag. Ja, en op de OK, dat was fantastisch. Mijn moeder was in van die chirurgenkleding, zeg maar. En ik lag daar ook gewoon helemaal. Ja, ik was gewoon niet zo moe, net als de vorige keer. Dus ik kon het helemaal meemaken. En toen begonnen ze mijn buik open te maken. En toen heb ik mijn zoontje geboren zien worden. Want er was zo'n doorzichtig doek waar ik doorheen kon kijken. Dus ik heb alles gewoon kunnen zien. Ik heb alles kunnen volgen. En direct daarna werd hij ook bij me gelegd. Ik weet nog dat hij in mijn nek lag. En dat ik zijn gezichtje naast me voelde. En ja, ik was zo immens gelukkig. Het was zo'n mooi moment. Dus hij lag daar lekker bij mij en toen vroeg de arts wel van mogen we hem heel even controleren. Nou, dat hebben ze eventjes gedaan. En toen werd hij daarna direct weer bij me teruggelegd. Lekker, er werd een soort holletje gemaakt dat hij lekker warm bij me lag. Ondertussen werd ik gehecht, werd alles weer netjes dichtgemaakt, zeg maar. En toen reden we naar de uitslaapkamer en ook daar lag hij de hele tijd bij me. En hij begon zelfs al een beetje te zoeken naar mijn borst. En het ging zoveel rustiger dan bij mijn dochter. Ik kijk er echt met heel veel warmte op terug. En dus toen lag hij lekker bij me. En toen heeft hij zelfs al even een beetje geprobeerd te drinken. Wat hem ook al een beetje soort van lukte. Of in ieder geval de beweging lukte. Ja, dat was fantastisch. Nou, dan ben je op een gegeven moment ben je uit die uitslaapkamer. Dan is die ruggenprik uitgewerkt. En toen ging ik terug naar de ziekenhuiskamer, zeg maar. En daar was dan een speciaal bedje wat naast mijn bed stond waar hij lekker in kon liggen. En ik had ook een morfinepomp gekregen. En ik wist niet zo goed waarom dat was. En toen zeiden ze, nou, als je wat last krijgt van naweeën, dan kun je die gebruiken, want dat kan best pijn doen. En man oh man, dat heb ik geweten. Ik heb naweeën gehad, ze deden pijn. Dus die morfinepomp heb ik echt flink gebruikt. Maar daardoor werd ik ook een beetje drowsy. Een beetje, ja, ik was niet helemaal meer helder, zeg maar. Dat vond ik aan de ene kant heel erg jammer. Ik was me daar ook heel erg bewust van. En aan de andere kant wist ik ook, wees maar lief voor jezelf, want het is oké. Dus nou ja, mijn zoon heeft heerlijk bij me gelegen en ik ben af en toe met hem in slaap gevallen. En mijn moeder was al die tijd bij mij op de kamer, dus die kon alles gewoon ook volgen en me helpen. En als hij verschoond moest worden of als er iets moest gebeuren, ja, dan was zij er om te helpen of verpleegkundige. Ja, en wat ze in het ziekenhuis dus ook dit keer tegen mij zeiden, was van nou, want als hij dan aan het huilen was, zeiden ze nou, baby's hebben de eerste 24 uur geen voeding nodig. Ja, amahoula kakula, mijn kinderen worden gewoon met honger geboren blijkbaar. Dus hij had zeker honger, alleen kwam er nog niet zoveel voeding uit mijn borsten. En dit keer durfde ik sneller om wat voeding te vragen en die kreeg ik dan ook. En toen daarna was hij gewoon lekker rustig. En ja, ze zeggen wel dat kunstvoeding dan misschien niet het meest ideale is in verband met de darmflora. Maar ja, een hongerig kind is ook niet fijn. Dus ik heb daar toen heel bewust voor gekozen en achteraf een goede keus geweest. Want hij had het gewoon nodig. Hij had wat honger, hij wilde wat eten. En toen kon ook rustig mijn borstvoeding op gang komen. En dat kwam dit keer ook echt heel, ja, ik zou willen zeggen soepel. Heel natuurlijk kwam dat op gang. En ik heb hem ook 2 jaar en 2 maanden uiteindelijk gevoed. Kijk, rondom die 2 jaar en 2 maanden was het niet meer overdag, maar was het alleen maar 's avonds voor het naar bed brengen. Maar ik heb hem echt tot 1 jaar gewoon volledig met borstvoeding kunnen bedienen. En dat vind ik echt heel tof dat dat zo gelukt is. Ja, en de kennismaking met mijn dochter was fantastisch. De dag van de geboorte heb ik het bewust niet gedaan, omdat ik een beetje van de wereld was door die morfine. En ik vond het zo'n belangrijk moment. Dus de dag daarna is zij naar het ziekenhuis gekomen. En had ik mijn zoontje in zijn bedje liggen en ik lag gewoon op mijn eigen bed. En ze kwam binnen en ze was betoverd. Het was zo mooi om die blik van haar te zien richting haar broertje. En ze zei de hele tijd zijn naam en ze aaide hem en gaf hem kusjes. En op een gegeven moment hebben we hem bij ons op schoot genomen en lag hij bij ons. Ja, dat was echt een heel erg mooi moment. En toen waren we dus met z'n drietjes. En toen waren we helemaal compleet. Ik kan nog heel lang hier nu over vertellen, maar ik denk dat ik in de volgende aflevering meer wil vertellen over hoe het daarna is gegaan. En ook over het slapen, wat hij eigenlijk niet goed deed. Want het heeft best wel impact gehad op alles. En dat is ook allemaal gelukkig helemaal goed gekomen. Maar ja, ik zou dat wel heel graag met jullie willen delen. Want misschien heeft iemand er iets aan. Het gevoel dat je niet alleen bent. Of ja. Dus voor nu wil ik deze aflevering afronden. En dan wil ik volgende keer heel graag vertellen over hoe die eerste periode is gegaan. En wat dat slaaptekort, hoe dat eruit zag. En wat ik deed om goed te kunnen blijven functioneren. Dat. Ontzettend bedankt weer voor het luisteren en een hele fijne dag. Doeg! Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Alleen Mama. Een podcast over het bewust alleenstaand moederschap. Ik ben Marlies, 40 jaar en bewust alleenstaande moeder van 2 prachtige kinderen. Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen? Je kunt me volgen op Instagram via @alleenmamadepodcast of een e-mailtje sturen naar alleenmamadepodcast@gmail.com. Hopelijk tot de volgende keer.